een spoorweg aangelegd wordt. Dan wordt er nog heel wat water door de zee gebracht voordat iemand eens een keer de spaar in de grond steekt. En om te beginnen was er natuurlijk een aanleiding van waarom komt er nou een spoorweg? Nou, dat heeft te maken met het feit dat Amsterdam een vrij gebrekkige toevoerweg had voor producten die uit Europa en het delen van de wereld via de Noordzee naar Amsterdam moesten worden gevoerd. Ja, zoals we weten, Amsterdam was een belangrijke haven, ook vroeger al voor Nederland. Alleen zijn aanvoerwegen, daar mankeerde nog wel het een en ander aan. En het was zo dat die schepen onder Texel en langs Den Helder moesten varen, de Zuiderzee op. En dan kwamen ze in Amsterdam het eiland Pampus tegen, als ze het ei op wilden varen. Nou, dat was een behoorlijke hindernis, omdat dat een ondiepte was en er was geen baggeren tegen. En vandaar dat men op een gegeven moment dacht, hoe komen we hieruit en wat is er voor een middel te vinden om Amsterdam van een betere aanvoerweg te voorzien en natuurlijk ook afvoerweg van de producten die daar gemaakt werden en die weer vervoerd moesten worden langs dezelfde weg terug. Nou, die schepen werden steeds groter en de moeilijkheden bij Pampus werden steeds groter en men dacht er al lang aan om bijvoorbeeld het Noord-Hollands Kanaal te gaan graven. Dat zou dan de oplossing zijn, alleen niet zo lang. Want wederom werden de schepen weer groter. Het kanaal was vrij smal en bochtig. En die schepen moesten daar, vanwege het feit dat ze daar niet zo slecht konden manoeuvreren, getrokken worden. Eerst door paarden en later door stoombootjes. Nou, dat heeft dan een paar tientallen jaren zo geduurd. Maar Amsterdam bleef toch achter in zijn ontwikkeling als haven. En de belangstelling ging toch uit naar een spoorlijn. Nou, daar komt dus voor het eerst de spoorlijn op te proppen. Die ligt er niet morgen, als je dat zou wensen. En er zijn in die tijd ook een heleboel concessieaanvragen gedaan om zo'n spoorlijn aan te mogen leggen. Maar we weten toen nog in de tijd dat al die concessieaanvragen door particulieren werden gedaan. En dat was altijd een kwestie van een kapitaal bij elkaar zien te krijgen, uitdelen, aandelen uitgeven en zo aan het geld zien te komen. Nou, dat is tot nog toe in Nederland nooit van een leien dakje gegaan. Vandaar dat er een streven ontstond om dat van staatswegen te doen. En zo komen dus de staatsspoorwegen, waardoor in 1860 een wet werd uitgevaardigd, waarin een aantal spoorlijnen in Nederland werden aangegeven.
De voor rekening van de staat aangelegde Noord-Hollandse staatsspoorweg, die aan de Hollandse IJzeren Spoormaatschappij in exploitatie werd gegeven, is een van die lijnen die het bestaan te danken heeft aan de eerste spoorwegwet van 1860. Deze wet voorzag in aanleg van nieuwe spoorlijnen om zodoende afgelegen streken wat meer uit het isolement te halen en op die manier een betere economische ontwikkeling op gang te brengen. Reeds ver daarvoor werd al gesproken over een treinverbinding naar Den Helder. Na de aanvaarding van de spoorwegwet kwam er ineens schot in de zaak. Het emplacement van Den Helder was snel gereed en op 9 maart 1863 was de eerste steenlegging van het stationsgebouw. Vrijwel gelijktijdig met de bouw van het station en ranceertrein werd een aftakking gemaakt naar de spoorhaven. Deze kwam in 1867 in gebruik. Het aan het eind van dit zijspoor gebouwde goederenstation was lange tijd een van de grootste van het land. Vooral in strenge winters gingen veel goederen via de ijsvrije Helderse haven per wagon naar allerlei bestemmingen. Het stationsgebouw van Den Helder was qua architectuur gelijk aan het van Alkmaar en was afhankelijk kleiner van opzet, want een van de zijvleugels is een aantal jaren later bijgebouwd. Een van de stationschef uit het begin van deze eeuw was Hakkenits, sedert 1902. Een dochter daarvan hebben we enige tijd geleden opgezocht in Schorel.
Mijn vader had al verschillende was op verschillende plaatsen stationschef geweest. Hij was begonnen als leerlingklerk in Rotterdam. Daar werd hij ook commies, werd toen overgeplaatst naar Hilversum. werd voor het eerst stationschef in Barneveld, Barneveld Voorthuizen. Vandaar werd hij overgeplaatst naar Bentheim, want de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij had ook nog een kleine lijn tussen Oldenzaal en Bentheim, pas verder meer in Noord- en Zuid-Holland. Van Bentheim ging het naar Heerhugowaard en van Heerhugowaard werd hij overgeplaatst naar Warmerveer, van Warmerveer naar Den Helder. Ik herinner me nog heel goed eerst de vroegere eenvoudige locomotieven en later de hele grote jumbo's. Dat waren hele lange locomotieven, machtig om te zien. En ik herinner me ook nog de draaischijf. Want als de treinen aankwamen, dan moest er natuurlijk gerangeerd worden. En die locomotief die moest natuurlijk ook gedraaid. En dan op het eind van de veelading, daar in de buurt, daar was de draaischijf. En daar werden dan op die draaischijf reden die locomotieven. En dan werd dat zo omgedraaid en dan stond die weer, die locomotief, in de goede richting.
Kon je als klein meisje eigenlijk wel slapen? Want ik kan me best, als die treinen voorbij denderden, dat gaf toch wel een enorme lawaai.
Ja, het was wel een lawaai, maar de muren waren heel dik. En je wist precies wanneer de treinen aankwamen en wanneer ze weggingen. Maar wij sliepen heel boven, want daar waren de zolderkamers. Hè? En daarnaast ons kamertje, daar was de klokkenkamer. En dat hoorde je, was een enorme grote gewichten waren eraan. Dat was de stationsklok. En iedere avond kwam er een, de portier of iemand anders, die ging dan helemaal naar boven al die trappen op om die klok, die gewichten weer te verhangen.
Het moet toch een heel werk geweest zijn?
Ja, ik weet niet, maar die stationsklok die moest altijd heel regelmatig lopen natuurlijk, heel precies.
I'll see that you don't walk. I haven't got a nickel, not a penny can I show. Get off, you railroad bum. He slammed the boxcar door. Oh, lady, hey, oh, lady. All around me, the moon and stars up above. Nobody seems to want me or lend me a helping hand. I'm on my way from Frisco. I'm going back to Dixieland. Oh, my pocketbook is empty and my heart is full of pain. I'm 1,000 miles away from home, just waiting for a train. Oh, lady, lady, oh, lady.
I ik herinner me nog heel goed dat in de laatste jaren mijn vader bepaalde dagen om 6 uur al op die, bij die vislading aanwezig moest zijn. En hij was toen al een dik eind in de 50. En dat was hij natuurlijk helemaal niet gewend, dat herinner ik me nog. En ik herinner me ook nog levendig de grote viswagens van de familie Kolster. Want die hadden daar heel veel vervoer. Maar het was niet alleen die visbeweging. Den Helder had in die tijd ook garnizoen. Er was garnizoen, de forten waren bezet. En er was marine natuurlijk en natuurlijk de burgerij. Er waren op het plaatskantoor waren er verschillende commissies. Eén daarvan herinner ik me nog, dat was een meneer Koltrop. En dan was er op het, ja, er waren natuurlijk nog veel andere lui, maar dat herinner ik me niet meer. Maar de onderstationschef, dat was meneer Van der Hulst. En die zetelde op dat vrachtgoederenbureau daarboven. En dan waren er 2 ladingmeesters. Dus ik kan me voorstellen dat er veel vracht vervoerd werd.
Maar
dat was allemaal in de eerste tijd hoor, want de latere jaren toen was het niet meer zo druk. Aan de linkerkant was de wachtkamer eerste en tweede klas. En aan de rechterkant was nog een lange gang, want als je binnenkwam dan had je daar de vestibule met het plaatskaartenbureau. En dan de mensen die derde klas reisden, moesten dan door die andere gang heen, door de derde klasse en zo naar het perron. Want ieder kaartje werd gecontroleerd. En aan de linkerkant dan was dan de eerste en de tweede klas wachtkamer. En daar was ook een restauratie. En de derde klas had ook een restauratie.
Waren er 2 restauraties?
In iedere, maar het was dezelfde pachter. Huh?
Weet u de naam nog toevallig?
Nee, dat weet ik niet meer. Ja, heel vroeger was het de familie Karskens. En een van die dochters was ook in de kiosk, in de krantenkiosk in de vestibule. Want in de vestibule was een krantenkiosk en er was een afgeschoten hok. Ja, voor de portiers, want er waren in die tijd nog 2 portiers.
La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent. La mer, des reflets échangeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur. Infini, voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer. Les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer,
ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, des grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle les a bercés le long des golfes clairs. Et d'une chanson a bercé mon cœur pour la vie.
Ik ben Koos Nel, ik ben in 1949 in Helmen aan het spoor gekomen. Na een anderhalf jaar in Amsterdam aan het spoor geweest te zijn. En ik ben eruit gegaan in 1983.
Ik ben Jan Smit. Ik ben bij de NS gekomen in 1954, 26 juli precies te wezen. Ik ben een paar jaar weg geweest uit Den Helder. Ben ik geweest in Annapolona en in Koogstaandijk. Daarna ben ik teruggekomen en ik ben al zo lang, na die drie jaar dus, in Den Helder.
En ik ben Willem de Lange, geboren en getogen in Assen. En ook in Assen bij de Nederlandse Spoorwegen in dienst getreden in augustus 1947. En in 1963 ben ik van Assen gekomen naar Den Helder in de functie van comptabel ambtenaar. In Den Helder ben ik geweest tot 1972 en in 1972 ben ik naar Alkmaar toe gegaan waar ik in 1987 de dienst heb verlaten met de FUT.
1949, kon je toen nog wel merken dat de oorlogsjaren hier in Den Helder toch nog wel wat schade heeft berokkend aan met name het station en emplacement, of was dat allemaal al opgeruimd?
Dat ik hier terugkwam in Helder was alles alweer opgeruimd. We hadden dus wel, ook de treinen reden alweer vrij normaal. Het was dus een uurdienst. Nou, maar voor de rest, en dan stoomtreinen met, en wat hadden we nog meer, veel goederenvervoer. Het was wel wat goederenvervoer drukker als tegenwoordig.
U bent hier in Den Helder begonnen bij de spoorwegen?
Nee, Amsterdam, op Centraal Station.
En 49 tijdelijk of vast aangesteld?
Er was hier een vacature en ik kwam dus uit de Helder vandaan. En doordat men dus wist dat ik in Amsterdam aan het spoor was en in de Helder woonde, dus kon ik weer terugkomen in de Helder. Dat heeft zo anderhalf jaar ben ik in Amsterdam geweest tot ik overgeplaatst werd naar de Helder.
Op dat moment woonde de heer Wenink boven het station, hè?
Ja, die woonde toen al boven het station.
Met de heer Dekker samen, want die was toen restaurateur of restauranthouder noemden ze dat.
Dat was niet Dekker. Eens even kijken, weet jij nog hoe die heette, Jan? Die
Geen idee. Die
later een pension had.
Brûlé. Doré.
Doré, juist, ik zit al aan Doré. Die heb ik nog meegemaakt hier. En die is toen naar Alkmaar gegaan en daar heeft hij toen een pension geopend.
Nou, jullie beiden hebben het oude station heel goed gekend. Als we nou eerst even met het gebouw gaan beginnen. Er zijn gelukkig nog heel wat oude foto's bewaard. Maar juist van de buitenkant. En de binnenkant is bijna nooit op de gevoelige plaat vastgelegd. Meneer Smit, hoe herinnert u zich het gebouw qua indeling?
We hadden een groot plaatskaartenkantoor en een grote hal waarin een kiosk. En dan was er nog een bagageafdeling. Het was er allemaal even vies en even stoffig, want het was allemaal hout. Er lag dus geen vloerbedekking of zeil op de grond. Dan was er ook nog een oude wachtkamer, waar we onderhand trouwens een foto van hebben gevonden. Die hangt op het ogenblik op het station. En die zal wel in de hal komen te hangen. En voor de rest was het gewoon een oud zootje.
Je zegt een één wachtkamer, maar er waren er in die tijd toch nog twee. Ja, toch eerste en tweede en derde klas wachtkamer.
Ja, maar in mijn tijd dat ik kwam in 1954 was die eerste klas wachtkamer omgetransformeerd tot fietsenstalling voor NS-personeel. En de wachtkamer was dus gewoon ook meteen de doorloop naar het station. Daar stond ook een hele grote zwarte kachel. Net zoals op het plaatskaderkantoor. Die je dus elke morgen zelf eerst leeg moest halen. En dan aan moest steken met kolen. En dat gaf altijd namelijk een hele stoftroep. Dus je moet daarna eerst meteen de boel weer afstoffen.
Daarnaast had je natuurlijk een restaurant. Daar zou je ook wel een kop koffie gedronken hebben.
Ja, we gingen elke morgen om een uur of half negen gingen we naar het restaurant om de koffie, want zelf hadden we dus in die tijd geen koffiezetapparaat. Je had niet eens een percolator.
En was het ook zoals tegenwoordig dat het spoorwegpersoneel tegen wat voordeeltarief daar gebruik van kon maken?
Ja, dat was nog steeds. Ja, dat was toen, ik meen, het laatste wat ik me herinner van dat het 15 cent was. Maar dat weet ik niet zeker meer.
Naast koffie en ook zwak alcoholische dranken, kon je daar ook een maaltijd gebruiken? Was er ook een warme maaltijd? Was er een keuken?
Ik heb eigenlijk geen idee meer.
Ja.
Maar
er was een keuken, maar daar maakten wij nooit geen gebruik van.
Met andere woorden, er was ook een kok in dienst geweest.
Ja, er was een kok ook, ja. Er was een kok en wat liepen er? 1, 2, 3. Toen de tijd meisjes liepen ze te bedienen.
De veersters dus, hè?
Veersters, ja.
En tafeltjes kan ik me nog wel herinneren, met een kleedje erop, een bloemetje op tafel.
En
was heel gezellig.
Een hele grote kachel erin. En die kachel in op plaatskaarten, zoals jij zei, Jan, met die heel lange pijp met ijzeren draadjes op het plafond vast. Ja. En daar hebben wij nogmaal meegemaakt dat die pijp eruit viel. Dan was het pak op die kachel en buiten zetten. Nou, en dan kan je wel nagaan wat de stoftroep over dat was.
The evening seemed to go so awfully fast. We had so much fun and now you're home at last. I look forward to a kiss or two at the garden gate. But you gave me just one peck and insisted it was late. Give me 5 minutes more, only 5 minutes more. Let me stay, let me stay in your arms. Here am I begging for only 5 minutes more, only 5 minutes more of your charm. All week long I dreamed about our Saturday date. Don't you know that Sunday morning you can sleep late? Give me 5 minutes more, only 5 minutes more. Let me stay in your arms. Don't you know that Sunday morning you can sleep late? Give me 5 minutes more, only 5 minutes more. Let me stay in your arms. Ah, come on.
Je had nu ook nog een goedere loods, hè?
Ja, de grote loods van Van Gent de Loods die er stond. Met het vistrappetje eigenlijk. Daar ging je eigenlijk met je vader soms even naar het Vergenteloos en naar het spoor en dan even over het vistrappetje lopen.
Was het nog echt een vistrappetje? Gebruikte de visserij nog die loods voor het, de afvoer van mandevis?
Ja, dat gebeurde ook nog, ja. Er kwamen diverse visterreinen nog aan.
Het bulkvervoer zou die tijd ook op behoorlijk zijn toegenomen.
De vrachtwagen.
Ja, zeker weten, ja. Ja, dat is toen wel opkomst geweest, ja.
Nou, dat ik hier kwam niet, want toen was alles eigenlijk nog per trein, want toen kreeg je nog goederentreinen binnen. Nou, dat waren toch 4-5 pagons per dag die je dan loste, want Vergenteloos was het toen eigenlijk nog niet. Want Jansen, dat was de vervoerder. En s'avonds, dan kwam het vis en dan kwam Steenbergen. En dat was toen daar kwam dan met vader wagen. Toen nog, de beginperiode tenminste. Nou, en dan had je toch, toch zeker een 100 kisten vis per dag. Dat was vrij normaal.
Het was trouwens een gewild speelterrein ook, hè? Het emplacement. Je mocht er wel niet komen, je werd ook meerdere malen weggejaagd. Maar het was op zich natuurlijk een enorm terrein, kan ik me nog herinneren.
Als jongens zijn heb ik er altijd gespeeld, dus ik kon me voorstellen dat later dat ik er zelf werk, dat jongens er altijd nog wilden spelen. Dus van mij mocht het als ze maar uitkeken.
Tot 1952 reden het stoomtrein en daarna is de dieseltractie ingevoerd. Dat betekende dat u zelf ook nog die waterkolommen en dergelijke heeft meegemaakt.
Ja, want we hadden ook nog die locomotieven moesten hier kop maken. Die moesten nog losgekoppeld worden en dan gedraaid worden. Daar hadden we nog een grote draaischijf staan. En als je dan die grote Engelse locomotief op het laatste had, dat weet Jan misschien nog wel, dat je net een paar centimeter over had en dat dat hij dan precies goed moest staan, dan kon je hem draaien, want anders dan kreeg je met geen paarden, want je met handkracht moest hij gedraaid worden.
Ja, dan ging het paaskaartenkantoor dicht, want alle lagers van de draadschijf die waren zo verrot. En men wilde er niets meer aan doen, omdat het toch op afbraak stond. Werd het paaskaartenkantoor gewoon gesloten en iedereen ging dus mee helpen duwen om de lok rond te krijgen.
Er zijn zoveel flinke kerels gevraagd, hè, als ik dat zo hoor.
Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik wil niet zeggen dat wij zo'n flinke kerels waren.
Wat was je functie eigenlijk op dat moment, in 1949?
Poeh, ik heb... toen was ik nog arbeider. Ik heb eigenlijk hier alles gedaan. Ik heb... Later heb ik nog aan de Overweg gezeten. Bij die Overwegbomen.
Bij de Brakkeveldweg?
Bij de Brakkeveldweg, ja. En toen ben ik rangeerder geworden. Nou, van rangeerder ben ik dus... op station terechtgekomen en toen heb ik zo'n beetje ben ik treintjesleider geweest, loket gedaan en later vervanger van Delder, Annapolo en Schagen hier gewaard.
Jammer dat u op dat moment geen fototoestel had, want dan had u nog wat leuke plaatjes van die Overweg kunnen maken, want daar wordt heel veel naar gevraagd.
Ik denk niet dat er foto's van zijn. Ik ben ze nog nooit ergens tegengekomen, ook niet op oude Ansekaarten, vind ik ze ook nergens.
Heel typisch. En ze zijn vooral voor samenbeurzen wordt er echt wel naar gezocht. Maar dat is tot dusver is dat niet zo gemakkelijk gebleken. Nou, u bent er in 54 bijgekomen, meneer Smit. Ook u was afhankelijk arbeider?
Nee, ik ben meteen locatist geworden. Want ik zat in de Mulengroep. Die hadden we tenminste toen nog. En ik heb meteen dus loketwerk gedaan.
Het waren toen twee of drie loketten?
Er waren drie loketten en een bagageloket. Je had de eerste, de derde en de vijfde serie en het bagageloket. En het kon er wel eens een keer spoken. Vooral met de militairen die vrijdags weg moesten. Dan hadden we ook nog een militaire trein. Ja, dus in die tijd nog. Tegenwoordig is dat allemaal veranderd. Dat hebben we allemaal afgeschaft. Want de militairen gaan niet meer in die mate in gelid naar het station om dan de trein ingezet te worden door de MP. Want het was ook zo, de gewone militairen, matrozen en dergelijke, die mochten niet eens in de eerste klas zitten. Want als ze dat wel deden, werden ze door de MP uitgehaald. Ook al hadden wij ze dus een kaartje eerste klas gekocht. Want wij vonden dat dus niet helemaal niet erg.
Dat is dus zo wel gebeurd, hè? Dat ze dus uit de trein uitgezet werden daardoor.
Ja, zeker. Die hebben we er diverse keren meegemaakt.
Als je vandaag de dag zo voor het loket kijkt, dan zie je dat het er heel knus toe gaat. Ze hebben zelfs nog televisie hier en daar op stations. Maar radio zelfs was in die dagen taboe, hè?
Ja, zeker. Je mocht eigenlijk niet eens de krant lezen. Het werd toegestaan om in de tariefvoorschriften te lezen en de andere voorschriften, maar eigenlijk mocht je de krant ook niet eens lezen.
Je mocht er wel een checkje draaien.
Ja, dat mocht wel, ja.
Nou,
niet roken natuurlijk achter het loket, want dat was helemaal de strengste verboden.
Je wil toch over kaartjes hebben. Heel vroeg had je ook nog die perronopzichters en je kon ook niet zomaar het station verlaten zoals vandaag de dag, hè?
Nee, je had een perronkaartje nodig van een dubbeltje. En er waren dus diverse mensen die dus 100 gulden kwamen wisselen. En dat was natuurlijk in die tijd natuurlijk ook vervelend. Als men met 100 gulden kwam, en dan zeiden ze, mag ik even een perronkaartje om de 100 gulden te wisselen.
Maar er was ook een ambtenaar daar op het station die dus controleerde of je een geldig plaatsbewijs had.
Ja, bij de uitgangscontrole moest je dus je perronkaartje afgeven om er weer af te raken. Je kon er dus wel gewoon op. Ja. Maar je moest wel een perronkaartje hebben. En had je dat niet, dan moest je 4 gulden toen in die tijd betalen als boete. En dat was voor die tijd een heel bedrag.
Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Well, take a look at her hair, it's real. Don't believe what I say, just feel. Gonna lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll. Feel. Lock her up in a trunk so no big hunk can steal her away from me. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll. Got to do my best to please her just cause she's a living doll. Got a roving eye and that is why she satisfies my soul. Got the one and only walking, talking, living doll.
Hoe lang hebben wij nog vooral dat militaire vervoer nog gehad?
Oh, dat jaar is dat nog, dat is nog jaren geweest.
Dat is nog jaren geweest dat je die militaire treinen kreeg van België af. Die hier kwamen schieten dan. En het waren dan, die kwamen soms met 2-3 treinen tegelijk. Nou, en circus kwam er wel, circus.
De kermis?
De kermis, ja, dat ook nog heel lang. Circussen, die zijn ook nog vrij lang zijn ze hier geweest.
Nou, hebben we hier betrekkelijk weinig industrie gehad in het verleden. Dus er zal waarschijnlijk ook niet veel van die kant aangevoerd zijn en afgevoerd.
Nou, dat denk ik ook niet, nee, want voor de industrie, dat is het eigenlijk nooit geweest. Het is nu alleen maar wat we af en toe nog eens een keer binnenkrijgen, dat zijn pijpen voor de booreilanden.
Ja, maar dan komen we straks bij de buurman, die heeft er langer nog even op terug. Ja. Nog even over het kolenvervoer hooguit en de aanvoer van bouwmaterialen.
Ja, kolenvervoer, dat heeft wel een hele grote loop genomen in die vroegere tijd. Ook met de stoomtijd, met de stoomtaxi. Daar waren verschrikkelijk veel loodsen op het terrein. Van de firma Bethlehem dus bijvoorbeeld. En Boy en ja. Brandstoffenhandelaar Kruif, ja.
VB.
En de VB. En ze kwamen dus ook elke dag zo wat trouw betalen op het station. De vracht voor de wagons. Of schoon je ze toch ook wel eens een keer manen moest. Dat er dus te veel geld uitstond onder die kolenhandelaar van de van vracht betalen.
Eerste klas, of je had drie tarieven nog toen, hè? Je had ook nog derde klas rijtuigen.
Ik heb meegemaakt eerste en tweede klas. En derde klas, dat was al echt net een vol mijn tijd, denk ik.
Dat was nog verleden tijd.
Derde heb ik nog even meegemaakt, dacht ik. Ja, ik denk dat het tot 50 ongeveer geweest is. Ja, ik heb nog 1, 2 en 3 meegemaakt.
Je hebt ook meegemaakt een enorme bezetting personeel. Hè? Dat is niet te vergelijken met wat er vandaag de dag op het station werkt.
Nee, want als ik naga dat toen de tijd het vrachtvervoer, toen zat er op kantoor op de, in de Lozen zat 3 kantoormensen. Dat waren dus mullenmensen. En dan had je dus een, eens even kijken, een ladingmeester, een onderladingmeester. Nou, dan had je nog 3, dus er waren er 5, waren 8. Dan had je 1, 2, 3, 4, 5 man op station op de loketten staan. En als treindienstleider, dan had je 3 rangeerders. En je had, eens even kijken, 1, 2, 3 vaste blokwachters. Dat waren die, of die waren dan overwegwachters. Ja. Nou, en dan had je nog een paar dus die nog aan hier tussen zaten, dus die aan de Korte Vliet. Want daar had je ook nog een paar mensen die onbewaakt over zitten. En tot aan en de Koegasbrug.
Nou, en natuurlijk ook niet het personeel van dienst weg en werken.
Ja, maar dat was een aparte tak. Die hadden een aparte, was een aparte tak.
Zo'n hulp als rijtuigpoetser en dergelijke die je in het verleden hebt gehad, die was er niet meer.
Dat is er nooit geweest, dat deed het personeel zelf. Ja. Die hadden
een hele grote
station. Hele stationsonderhoud hadden ze en het onderhoud van de rijtuigen hadden ze. Ja. Dus alles werd in eigen beheer gedaan.
Nog even voordat ik maar naar die lange ga. U bent ook bestuurslid geweest van een van de plaatselijke, een van de afdelingen van de vakbond. Je had er toen 3, hè? U was zelf van Sint-Rafael.
Sint-Rafael, je had Sint-Rafael, de PZB.
Dat was voor de katholieke werknemers.
Katholiek, en dan had je de christelijke en dan had je dus het van de het FNV is.
Ook in Den Helder nog woelige tijden meegemaakt, spoorwegstakingen en dergelijke. Nou, dat kon nog niet, hè?
Nee, dat kon niet, want ik ben er dus in 1949 mee begonnen. Dus toen was het al rustig in Den Helder.
Maar wat had u dan eigenlijk te bieden voor het personeel? Als woordvoerder van de afdeling Den Helder?
Ja, het is natuurlijk, dan krijg je natuurlijk de strijd wat eigenlijk dus de vakbond eigenlijk altijd voor de mensen. Voor de mensen betekende. Het was toch wel een noodzakelijk iets natuurlijk, wat de vakbonden waren toen en nu nog hard nodig.
No moon at all, what a night. Even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to bark and there's no moon at all. Should we want atmosphere for inspiration there? One kiss will make it clear that tonight is right and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. night and bright moonlight might interfere. I could cheer. Hold me dear, closer dear, tighter dear. Even lightning bugs have dimmed their light. Stars have disappeared from sight, and there's no moon at all. Now don't you make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect chance to park, and there's no moon at all. Should we want atmosphere for inspiration, dear? One kiss will make it clear that tonight is right and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all. No moon at all.
Is forever. How soon is now or never? How long will these heartaches linger on? And how long will my baby be gone? How wide is an ocean? How deep is a devotion? How long do these sleepless nights go on? And how long will my baby be gone? For I could never understand how she could turn to another man. How much does a heartache? How deep is a heartbreak? How long do these sleepless nights go on? And how long will my baby be gone? For I could never understand how she could turn to another man. How much does a heartache? How deep is a heartbreak? How long do these sleepless nights go on? And how long will my baby? How long will my baby be gone?
Love, you can depend. Zal ik maar zeggen, kon hij schepen slopen. Als er een schip was wat gesloopt moest worden, dan ging hij met zijn broer en nog meer mensen, als ze dan die vissen konden, dat schip slopen.
Woonde u op nummer 32 in Oranjestraat?
Ik zal me gewoon geloven, het wel, een Piet, ja.
Ja. Ja. Ja. Want daar woonde, er was in de buurt van de Weduwe Molenaar. Antje Molenaar, die had daar een zaadwinkeltje.
Ja, de hoek. Later kwam er een marineman in met zijn vrouw gepensioneerd, jaren daarna weer. Ja, op die hoek was dat. En had je Luidinga en je had Buffel Koster en je had, had je Gerrit Keet, had je de melkboer. En dan moest ik altijd lachen, want dan kwam ik bij hem op melk en dan zei ik, uw bak staat open en het regent, hadden ze van die blikken, emmers, weet je wel. En die hing die maat erin en de zei mijn moeder later, die laten ze juist openstaan, er valt de regen erin, dat ging vroeger.
En je zit in café Kolster, hè?
Ja. Maar, Kolster, ja.
Ja. Maar op nummer 36 woonde ene J. Dekker, die was matroos voor de koopvaardij. En dan heb je nog een mejuffrouw De Wit gehad, die was dienstbode.
De Wit? Uit de Oranjestraat?
En op nummer 30 de gepensioneerde Meijer. En op 28 D. Visser. Die had een fruit- en groentehandel.
In de Oranjestraat?
32.
Dat zat helemaal aan de hoek met dat je tegen het gasfabriek aan keek.
Ja.
Ja. Ja. Dan keek je zo tegen die katholieke school hier aan. En dan zo tegen die grote ketel van het gas.
Ja. Dat is geen nummer 32.
Nee.
Maar wie was nou op nummer 20? Had je een J.A. van het Hert? Die was landarbeider.
Dat is die jongste broer. Ome Sander.
Ome Sander, ja. J.A. is het. Johannes Alexander heette die.
Ja.
Die werkte op het land ergens.
Ja, en die heb later bij de gemeente, maar dan kregen ze allemaal ontslag van de gemeente. Was ook zo erg in de jaren 1922. Ze dachten een baan te hebben en de mensen werden zomaar door de gemeente ontslagen. Ja, dat klopt. Ja.
Maar de meeste van die familie waren vissermannen, hè? Die hadden die een eigen botter?
Nee, nou, eigen bootje, zou ik maar zeggen. En als het bijvoorbeeld haringvisserij was, dan had ik een tante en die zei altijd tegen mij, lieve schat, moet je even gauw voor tante even naar de haven kijken of ze een hoop haring hebben gevangen. En dan moet je vragen hoeveel. Dan kan jij met Pinkster op schoentjes, dat vergeet je nooit. En dan kwam ik en dan zag ik ze met die haring aankomen. En als ze dan zeiden twee lasten, dacht ik, want de last was 220 tallers kind zijnde. En dan vloog je er gauw terug van de oude haven naar mijn tante. En dat was wel een leuk mens, hoor. En dan zei ik, tante, ze hebben zoveel lasten, zo of vertel nou, kun jij per schoentje zo'n laks? Zo ging het vroeger. Ja, ja, leuk, ja. Ja.
Welke mensen kan u nog herinneren in Oranjestraat? Wie waren er nog verder?
Nou, Buffel Wijma. Buffel Kost had een groot gezin. Want dan zei mijn moeder, en had je bakken kronen. Die man is ook al jaren dood, die kwam daar brood brengen. Maar had je buurvrouw, wat zei je net ook alweer, hoe ze heette? Koster. Kijk, ik had een hoop kindertjes, maar dat meisje, ja, die man was schoenmaker, dat was ook... En dan zei mijn moeder, dat was een lieve vrouw, moet je horen, en dan moet jij... Ja, tante Trima niet, want die zat er... Breng jij nou een schaal visschool, vers? Niet om geld vragen, want dat hebben ze niet... He, ze mag het wel vragen, maar ze hebben het nou niet. En dan moet je zeggen, 12,5 cent, ja, hoe is het mogelijk? He? Had je zo'n verse schaal met school. En dan zei ze, lief, wat wil je aan je moeder vragen? 12 cent. He. En dan zaterdag zal ik wel betalen, zo ging het. En dan zei mijn moeder zaterdags tegen mij en mijn zuster, zouden jullie niet eens een keer de buurt afgaan? Want straks komt bakken kronen, dan kan ik mijn eigen brood niet betalen. Zo ging het, ja, leuk, ja.
Bakken kronen zat in de Wagenstraat,
hè? Die woonde in de, juist, in de Wagenstraat, ja. Als kind zijn die, ja, ach, dan het toch wel weer, ja. En dat was een groot gezin, dan had ze, denk ik, nou, was een hele schaal school, weet u wel. En nog meer mensen. Maar ze hadden nooit geen geld, de mensen, midden in de week. En dan denk ik wel eens, kijk, de tijden nu, ik vind het ook zo mooi niet. Vroeger was het, maar het was vroeger wel gezellig, hoor. Ja. Oh.
U aten dus bijna elke dag vis, hè?
Ja. Op laatste zee hebben ze al meer vis. Moet je horen, we hadden de oorlog van België. Maar wij reden ook mee. Wij kregen ook niks meer.
Dat was de 1418, hè? De Eerste Wereldoorlog.
En dan had je de griep, die vreselijke griep. En dan zei mijn moeder, moet je goed horen, kinderen. Dan krijgen jullie vandaag mosterdsaus zonder margarine. En rode kool met vis, want aardappelen hebben we niet. Dat hebben we ook al. En dan zei ze altijd, en dan krijgen jullie morgen... Weer een stukje margarine, want zo ging het. Terwijl het toch een zo rijk land met door de Belgische oorlog had, hadden we dat. En maar er zijn een hoop mensen toen, dat weet ik, gestorven. Want hij had je eentje, Aagje van der Bel, die waren getrouwd met Jan Bakker, oh leuk. met Jan Bakker. En die woonde aan de overkant, die ouders. Een flinke man. Een flinke man. En die ging wonen in de Hartstraat. En ik zal nooit vergeten dat mijn vader eens een keer zei... Moet je horen, je moet toch maar eens een beetje paling naar ze brengen. Vraag me niet om geld. Hè? Want toen hadden we die vreselijke Spaanse griep. Zij was in verwachting, dat vrouwtje. Die man is gestorven, want op de havenklap lag er een dode. En toen is het vrouwtje later aan een winkeltje begonnen... aan het eind van de Hartenstraat. A4 van de Belt. Ach ja, ze is ook al jaren dood. Altijd in de rouw was ze, weet u wel. Maar het waren het toch wel.
Was een kruidenierswinkeltje?
Ja, kruidenierswinkeltje, ja.
Op de hoek van de Brouwersteeg.
Juist, ja. En tante Marie-Kate woonde dan een straat verder. Die was, dat was weer een schoonzuster van mijn moeder. Die was met de broer van mijn moeder getrouwd. Tante Marie-Kate was heel bekend. Die hele poppie, die had daar een melkzaak. Die was dan ook die tegen me zei, gaan even kijken hoeveel tal ze gevangen hebben. Want oma Gerrit zat er ook bij. Het was toch wel met een hoop dingen. Toch wel leuk ook.
Dat is later door Spruit overgenomen, hè? Die zaak van Kate. Die melkhandel.
Ja, juist. Ik zou ze niet meer kennen hoor, ja. Want ik kwam, ik ben Gerrit Keet en het regende het zo. Dus zei ik, heb je getapt een melk of ja, ik zeg maar, denk erom, want die blik staan open. Hij zei, oh, een beetje regenwater geeft niet. Maar als ik dat tegen mijn moeder zei, dan zei mijn moeder, hij laat dat ding wel openstaan.
Had hij ook een winkeltje of vende hij alleen?
Nee, hij vende en dan had hij dan een hoekhuis precies van de Oranjestraat tussen de Gaststraat in. En dan gingen we achter op zij in, hè. En dan moest je even tikken, dan kwam hij. En dan zei ik, buurman, het regent hoor, alles gaat in. Oh kind, zegt hij, dat geeft niet. En dan zei mijn moeder, nee, dat zegt hij natuurlijk. Hij laat een ding wel openstaan, want het was een hele andere tijd. Nu is het allemaal modern.
Ja, waar haalde hij die melk vandaan eigenlijk? Bij de boeren of op de melkfabriek?
Nou, ik denk van de melkfabriek, want dat deed mijn tante ook. Want dat, tante Marie, die ik dan noemde, die haalde dat ijs ook thuis gebracht. En die melkfabriek, die zat een beetje achter de Nierstraat, ken dat? In de buurt van die katholieke kerk.
Nou, dat was de ijsfabriek, hè? Van,
ja, oh, dat,
de melkfabriek was in de Molenstraat.
Ja, maar dat ijs kwam, dat kwam daar. En dan zei mijn tante, en dat zat er gewoon om zo te doen. Nou, dan komen ze weer aan, hoor. Het was wel een zakenvrouw, maar het was al een goede vrouw. Ze was werkelijk, heb ze in de oorlog ook gedaan toen, hoor. Werkelijk, ze was, mijn oma was rustig, het was een broer van mijn moeder. Maar ze had twee jongens ook, we gingen er ook altijd goed mee om, weet u wel, hè. Maar dat was, ze hielp die Urker mensen, God en alle mensen hielp ze, zal ik maar zeggen, weet u wel, hè. Ik weet heel goed dat ze eens een keertje bij me kwam. Ja, dat mag ik gerust zeggen. Toen zegt ze, oh mijn kind, ze zegt, moet je kijken uit hoor, dat je niet zoveel kinderen krijgt. Ik zeg, zou je denken, tante, want ja, ik ben al jonger, weet je wel. Zulke dingen had ze dan over. En dan nam ze mijn hand, want we moesten wel eens helpen. Daar had ze een papegaai. En als zij dat zei, begon die papegaai ook te schreeuwen, weet u wel. Oh god, ik heb er wel eens gelachen nog hoor.
Het waren de gebroeders Kate, die een melkzaak hadden?
Ja, je had Gerrit. En dan had je nog een broer die woonde op de Prellenweg. Heet die zo niet, die Prellenweg. Vanaf de, ja, ik ben er ook een beetje uit.
Bij het spoor?
Ja, ja. Die had ook een melkzaak. Het was eerst een beetje, maar dat ging later dat toch wel weer, weet u wel. Hè. Maar ja, ik heb er toch altijd wel leuke dingen van overgehouden.
I'm looking on the bright side, though I'm walking in the shade, sticking out my chest, hoping for the best, looking on the bright side of life. I'm waiting for the right tide, and if luck comes to my aid, giving me a break, I shall be awake, looking on the bright side of life. Today I'm in the shadow, tomorrow may be. The clouds will lift and let the sun shift over to me. I'm looking on the bright side, though today's okay and it's time, I can wear a grin, sticking out my chin, looking on the bright side of life. Sometimes gray days make us weary, and nothing seems worthwhile. Though it's difficult, just keep cheering, and stay with a smile. I'm looking on the bright side, the best, looking on the bright side of life. But up and down I'm waiting for the right tide. And if luck comes to my aid, giving me a break, I shall be awake, looking on the bright side of life. Today I'm in the shadow, tomorrow maybe the clouds will lift and let the sun shift over to me. But I'm looking on the bright side, though today's all care and strife. I can wear a grin, sticking out my chin, looking on the bright side of life.
Je had in de Oranje staat ook nog Riedeman, hè? Dat was
een, ja,
ook
een winkeltje. Niet voor Riedeman, en daar had ze gewoon van een gewoon huis. En daar had ze dan de voorkamer. Nou ja, daar had ze een winkeltje van gemaakt. Want dan kon je ook nog petrolie krijgen op een liter. Dat werd nog getapt zonder het winkeltje. En dan had ze bijvoorbeeld de koffie. Want de mensen hadden geen pakken koffie. Er kwam zelfs een kind. Dat moet u horen, dat is nog zoveel jaar geleden. Was ik ook nog jong. Er komt een jongetje binnen. En het was op de zomer, was ook open. En toen zegt ze, ja, ze zegt, ze belieft, wat kom je nou doen? Toen zegt ze, ja. Hij zegt, dan zijn mijn vader en moeder gevallen uit bed. En dan moest ik, dat vergeet ik nooit. Dus, oh ja, ze buurt van die de man. Kijk, zulke dingen. En dan ga je dan later denken, ach, het was toch weer leuk. En ze maalde, die moest een ons koffie hebben. Een ons koffie. Nou, dan werd ook even gemalen. Ja, ach, ja, het was toch wel, ja. En had je Van Hees op de hoek, Jongensstraat. Oranjestraat, een groot gezin, de bakker van mijn eigen bakker met broden. Ja, het was allemaal.
En die bekend om de Jodenkoeken, dacht ik, hè?
Ja, het bakker van Hees was dat. En het waren hele leuke mensen ook. En dan had je bijvoorbeeld weer de Jongensstraat, en dan had je de overkant, had je weer de groentewinkel. En dat was
Krijn.
Haar ouders, die dat ik net over had, ze was dood. Kom.
Krijns?
Nee, kom. Zij liep voor het sanatorium, maar niet de ouders. Hoe heette die nou?
Van de Jacht.
Van de Jacht, ja. Ja, ze heette de man. Ja, maar haar eigen naam dan, hè? Ja.
De Oranjestraat was natuurlijk wel een echte volksbuurt in die dagen, hè? Volksstraat.
Ja. Alle Gaststraat ook, Jonkerstraat. Het was eigenlijk allemaal. Degene die een beetje, dat werd een spoorstraat, beter, zo, allemaal.
Bent u daar ook op school geweest, op de Vismarkt?
Op de Vismarkt. Ik zal u eens één keer ding vertellen. Mijn moeder kon niet lopen. Wij moesten aanpakken. Mijn moeder kon niet lopen. En ik vind het niet erg. Je hebt er nog een hoop door geleerd. En toen kwam een keer de hoofdonderwijzer. En die wou mijn moeder spreken. Nou, en die man kwam binnen. En mijn oudste broer kon ze goed leren.
Was het meester Bruin, die hoofdonderwijzer?
Ik ken best om het te horen. En toen kwam die meneer, ik heb zoveel jaar. Want ik ben ook al. En toen komt hij binnen. En daar stond een god, hoofdonderwijzer. Die komt zomaar in huis bij mijn moeder. En toen zegt ze tegen mijn moeder. Moet hij luisteren, dan gaat hij verscholen of met de jongen kan ze goed leren. Toen zegt ze, meneer, dat geldt er niet voor. Dat was mijn oudste zoon Piet.
Ja. U bent op de Vismarktschool geweest, ja. Dus? En ook op die kleuterschool?
Dat niet zozeer. Maar daar kwam ik ook een vrouw tegen dat de school uitging met mijn zuster toen. Hè? Dat ze zei, oh, mijn kinderen, hoe is het met je moeder, weet je wel.
Ja. En dat kleuterschool, ben ik op school.
De kleuterschool was
oh,
ook
aan. Ja, maar die was bij de grote school. Ja. Maar aan de overkant had je ook een kleuterschooltje. Ja. Daar is hij toch even op geweest.
Ja. Want daar ging je natuurlijk eerst naartoe van.
En dat je zweet, de fietsenwinkel. Weet u wel? Ja, god. Dan heb ik jou fietsie, later nog een klein fietsie gekocht. Ja, god, het is al.
Dat café, bent u daar ook al eens binnen geweest?
Van Koster. Nou, moet je horen, het waren leuke mensen, maar ik ben geen café lopen. Maar ik heb net, zij was een grote, dikke vrouw. En ze was hartstikke leuk. Hè? Maar ja, daar gingen ze lekker zitten pijpen dan.
Maar dan kon je nog wel eens een schilletje houden, hè?
Ja. Ja,
voor
ja,
jongens.
Ja, ja, ik weet het. Maar dan had ze de poort achter, want ik hielp haar wel eens met wat anders. Ze was een jong kindje, pakte aan, hè. Zij was een leuke vrouw ook. Maar ja, dat was allemaal een heel ander leven, meneer. En aan de andere kant van de gaststad had je dan die publieke vrouwen allemaal. En dat vond je als kind zijn, als die man dan met zijn bus stond, die in dat invalidewagentje, je zag die wijven dansen. Ja, dan ging je naar kijken, dat vond je prachtig.
Ja. Daarvoor had je nog familie van de Wal, hè, in dat café zitten, voordat mevrouw...
Ja, van de Wal, ja. Die ben er toen uitgegaan en toen is Koolste erin gekomen. Ja.
Koolste de Haas.
Ja, en die vrouw ging ik, dat was een leuk mens. De dikke vrouw, weet je wel.
Er
ja.
kwamen wel heel speciaal figuren in dat café, hè. Jaapie Meijer onder andere.
Oh, dat ken wel, ja. Dat is zo, ja, ja.
Kobus de Voe.
Ja, oh, ja. Hij was niet kwaad, maar het was natuurlijk... Ja, komen ze voor, ja. Die noemden ze zo. Ja, leuk, ja. Komen ze voor, ja.
Ja, ze hadden meestal een bijnaam, hè, die mensen.
Ja,
die
en daar hadden ze bijvoorbeeld, daar hadden ze wat op. En als kind zeiden, ja, en dan dorst je om het hoekje te kijken van die straat, want daar speelde het allemaal af, hè. En dan komen ze voet kwam eraan. En er was altijd een vrouw en die zei, oh, maar de man doet je niks zo, weet je wel. En zo ging het dan. Het was een heel ander leven.
I walked one day 'neath the summer sky, and my heart was young, but alone was I. He came along, and I fancied I heard the beautiful music of green sleeves. He held my hand, happiness complete, and we kissed that night as we vowed to meet the promises that he made were sweet, just as sweet as the music of green sleeves. I walked one day 'neath the winter sky, my heart was sad, and alone was I. Can't believe that we said goodbye, and I'd cry to the music of green sleeve.
Gasfabriek ben je ook wel regelmatig geweest, zeker?
Op de gasfabriek.
Daar kon je kolen halen in de winter, hè?
Ja, mensen die het nodig hadden, die konden de kolen halen. Kolen halen.
Er was veel armoede even goed in die
buurt. Ja, tussen het rijke land waren veel armoede mensen. Ik zou eerder zeggen, heel erg was het. Wij hebben gelukkig nooit geen... We hebben altijd nog de eten gehad en gedaan, maar er waren werkelijk echt mensen dat mijn moeder zei, vraag me niet, 12 centen, laat ze maar houden. En dan zei ik, u bent zelf ook niet rijk, ja, maar wij kunnen ons nog redden.
Die naam Rijn Bogaert, zegt
ja,
u wat?
Bogaert, ja. Even kijken hoor.
Die deed heel veel voor die arme mensen.
Ja, ja, nou die man zal ook al jaren dood zijn. Ja, ja, moet u gewoon horen. En dan had je bijvoorbeeld mevrouw Wijma. aan de overkant, dat mensen zien.
Was het een snoepwinkeltje?
Ja, en de zoon had later een mooie banket op Tuindorp laten, die trouwde. Toen ging het even beter, maar die vrouw had bijvoorbeeld snoep en die ging je twee sausenblokjes halen. Weet je, of je kwam met school en een pepermentstok, zo. Het was een klein vrouwtje, ja.
Want jullie kregen toch wel een paar centen per week aan snoepgeld, hè?
Nou, meneer, zo'n snoepgeld. Als we 5 centen kregen, was het veel, want je kon voor 5 centen een hoop doen.
Ja, je kon nog niet naar de bioscoop.
Nee, maar dat kon niet.
Hoewel, op de Spoorgracht had je toch wel een bioscoop.
Ja, dat had je toen.
De tafel nu?
Ja, tafel, ik ben ik wel eens een keer in geweest.
Alle boelens, hè?
En weet je wat je er ook, waar je toen later ook eentje had? Ja, ik weet het niet. Of je, als je dan de brug overging bij de Spoorgracht en hoekje vond, had je ook weer een bioscoop gekregen. Ja.
Ja, Cinema Palace.
Ja, had je ook gekregen. Dat weet ik, maar het was een kouder al. Het was een kouder, ja. En dan had je van Praag er allemaal wonen. De Winger, de Joden mensen. Leger de Zeil zat er. En het van Onthouding, dat huis allemaal, weet je wel.
Ja. Oh. Stijlberg niet te vergeten.
En dan had je die man die er woonde, die de kruidenierszaak had, die verloor toen zijn vrouw. Ik zal nooit vergeten. Keurige mensen hadden daar een kruidenierszaak aan de Spoorgracht, ja. Ik heb die mannen wel eens geholpen.
Best.
Geloof het, Velo of zoiets.
Maar Stijlberg, met die stroopbouwer moet je ook gekend hebben.
Ja, dat zal wel.
Op de hoek van de Spoorgracht.
Even op de hoek van de Spoorgracht, moet ik eens even kijken.
En Slager Groen had je daar zitten?
Oh ja, de vismarkt vlak over de school. En dan haalde je verdorie, ik had vanmorgen een stukje worst gekocht. En daar is een klein stukje levenworst, echte levenworst, de smalle. Denk ik, jeetje, kreetje, 1,92, daar gaat van de Slager Groen, dacht ik vanmorgen nog. Dan had je een pond van 15 centen, of twee dubbeltjes.
Je had in de Oranjestraat ook nog zitten, een familie Snoek.
Ja. Die zat er ook. Wat kans zat er die? Even kijken.
Zij was onderwijzeres op de Veubelschool, hè?
Ja, moet ik eens even kijken. Ik dacht dat ze... Wij zat aan deze kant. Ik meende dat ze aan die kant zat voorbij de helft van de gaststraat.
Nou, even nummers
en
dus.
Dol had je. De familie Dol. Ja, god, het was allemaal...
Je had ook een soort snoepwinkeltje, hè?
Ja, het was...
En Montfrans niet te vergeten.
Montfrans, ja, ja.
Die zat in de Jonkerstraat, hè?
Ja, die zat in de Jonkerstraat. In de, ja, het was... Ach, en, als kind zijnde vond je dat toch allemaal... Als je bent ouder werd toch... Vond je het toch wel prachtig dat de mensen elkaar hielpen, hè?
Woonden er veel Urken mensen in die buurt?
Nee. Turken mensen.
Urken.
Nee, want kijk, dat moet worden. Wij zaten hier. En als je dan bijvoorbeeld zweet had de fietsenwinkel, dat je naar de Hartenstraat en eigenlijk die Urken mensen kwamen langer achter mijn tante Marie Keet, noemden we altijd bij de naam. Mijn woon heette wel Oostendorp. En de Pilo, dan zaten daar die Urken mensen allemaal. Meer die kant op naar. En als ze die dan s'nachts varen moesten, want dat denk ik nu wel eens, dan waren de winkeltjes dan nog s'nachts om 4 uur open, want dan moesten die schippers nog wel eens een half pondje suiker hebben, of een beetje koffie, en of wat olie, weet u wel. Hè. En dan zei tante Marie Keet, had dat er gewoon om zo, ze was wel bij de hand, maar ze had een goed hart. Zo, en dan zei ze, ach, dat wordt ook een gewoonte, denk je wel. Ze gingen dan best, ze waren s'nachts nog open.
Ja. Uw broer Piet is op een gegeven moment conceptie geworden, hè?
Ja, hij heeft de koopvaardij verlaten toen. En ze woont toen in Amsterdam, schoonzuster ook, dat is heel lief het hoor. En die ging qua Brabant is die bij de marine gekomen. Maar het was een hele rustige man. Een noemelijke rustige man. Hij rookte niet, hij dronk niet bij wij. Hij was, hoe moet ik zeggen, ontzettend gezien, maar hij was rustig. Die man heeft ook zijn leed gehad, net zo goed. Het is, en toen is hij later een bombardement gekomen. Heb je een bombardement op dat huis gekregen in de oorlog.
In de Spoorstraat.
En toen is hij naar de Keizerstraat. Ja. En daar heb ik 1 keer bezocht met mijn jongste jongen. Want er zat een man op de Karel Doorman, die lag voor het eerst in de Helder.
Ja, was in 1948.
Ja, dat kende al. En toen ging ik, mijn oudste zuster leefde nog, daar ging ik naartoe. Maar ik denk, ga ik even langs mijn broer vanaf de trein? Want mijn broer zit nou in de Keizerstraat. En toen kwam ik erin, er zat al een hele hoop mensen van het dorp, zeker een glaasje, ding, bijniers, alles. Hè. En toen zei ik tegen Piet, hij zei, ja hoor, hij zei, nou, ja, toen woonde hij. Later is het weer teruggegaan naar de Spoorstraat, want daar is een bombardement op gekomen toen.
Hij zat in het pand in het voormalige hotel van Middenboog.
Juist, ja. Ja.
Dat was in 48.
Aan de rechterkant, zoals ik van de trein kwam.
Want...
best geweest van het distributiekantoor in de oorlog, hè?
Ja. Ja. Mijn broer was een hele rustige man. En hij is later, ja...
Wat moest je nou doen als conciërge? Schoonmaken het gebouw of...
Van de militairen? Ja. Nee, hij had helemaal de orde over al die jongens die er waren en die er sliepen op kamers. Hij was, dat zal ik maar zeggen, hoofd van het gebouw, van de jongens die er kwamen. Hè, om ze gezelschap te geven. En, dat ze, en hun woonden er ook in. Mijn schoondochter woonde, mijn schoonzuster, die woonde er ook in. Ja, het is allemaal, het was allemaal heel anders, maar toch wel gezellig.
Oh, die Oranjestraat, had je de familie Kraak? Dat waren ook vissenmensen.
Oh, ja, Kraak, ja. Ook een groot gezin. Ja, de familie Kraak. Ik dacht dat je moeder toen overleden was. Ik weet het niet zeker, hoor. Kraak, ik dacht van wel.
Wat voor spelletjes deden jullie daar als kinderen?
Nou, touwtjes springen. En met blokjes. En enkel de luilig vond ik altijd erg, weet u wel. Hè?
Dat is toch leuk?
Ja. Ja, dan had je die vullersmannen. Ja, het was heel anders. Het moet daar gaan. Ik ben 94, nou, ik heb een eeuwte net gehad. Hè? En dan werd 's morgens de emmers gehaald voor de gemeente. Maar dan moest je niet opkijken als er weer jongens waren. En ken je dat ook? Die lokkers, die man die schoenmaker bij de brug, die de brug openmaakte. Die man die liep altijd
heen. Ja, maar tegen houten been, hè?
Ja, ja. Ja, en dan ging je de brug opendraaien en dan zagen we lokkers gaan, weet je wel, hè. Ja, toen hadden ze, dat kan ik goed herinneren, toen hadden ze geloof ik met de luilag, hadden ze allemaal daar gestaan voor die brug. En toen kwam de politie, weet je wel, en toen werden lokkers ook nog een zout mee. Ach, ja, je hebt wel kinderen die deden, ach, het is allemaal natuurlijk.
Ja, er zat nog een politiebureau in de buurt ook, hè.
Zeg u?
Een politiebureautje op de Zuidstraat?
Ja, ja, die kwamen dan. Kijk, dan was het bijvoorbeeld luilak en dan gingen ze... En dan deed je lokken, die man, die zegt, deed je even de boom ervoor dat ze niet over konden. Maar ja, ik weet hoe dat ging natuurlijk. Ik heb ook gezien in mijn tijd dat ik werkelijk vrouwen zag lopen langs de kant. Met een boot trekken, af een paard, af een vrouw. Dan zag ik die vrouw langs de kant lopen met de touw onderheen. En dan moesten ze naar Alkmaar, maar die vrouwen die liepen dan om het schip te trekken. Dat heb ik ook nog meegemaakt, ja. Het is toch wel interessant.
En voor de mooie kolen kon je bij Kruif terecht, hè?
Kruif? Ja, dat was ook maar die Kruif, hoor. Hij heeft zijn pakhuis nog bij ons schuin over ook, weet je wel. Kruif, ja, zijn kolen allemaal. Ja, ik weet het. Ja, meneer, het is werkelijk, het is...
En Faber had je daar zitten.
Zie
je? Faber. Ja, twee kolenboeren.
Ja, kolenman. Faber.
Maar de bekendste was Kruif, dat was een hele grote.
Ja, Kruif, ja. Dat was de grootste, ja. Ja.
Opoe Romkes woonde er nog.
Oh ja, ja, ja. Hoe is het mogelijk, hè?
Ik kwam ook van Urk vandaan, hè,
ja,
oorspronkelijk.
Ja, en kijk, in Urk en mensen die woonden allemaal... Als je nou bijvoorbeeld de Nierstraat had gehad, de Nierstraat... dan liep je dat even voorbij, dan had je de Brouwerstraat. Daar had de tante dan een melkbeweging. Maar daarachter had je, zal ik maar zeggen, de Urker mensen, hè. Ja, dan, die had, dat was één, hè, allemaal. Die mensen waren vissers. Ach, goh, even goed, lieve mensen. Ja. Dat gaat, maar dat was een heel ander leven, hè.
Ja, die melkhandelketen is dus familie, ja. Maar hij verkocht niet alleen melk, hij had toch ook wel andere artikelen?
Nou, ja.
Kan je toch niet alleen voor leven?
Nee. Dat was zo lachen, ja. Want je voelde, als het regende ook, en die blikken stonden open buiten, het goot soms, en die maat hing erin van een liter, en dan moest ik even kloppen. Dus ik,
hij verkocht toch ook wel papsoorten en zo?
Ja, maar ja, kijk, niet zoals tegenwoordig natuurlijk. Ging allemaal anders.
Ja, en dat deed hij met een handwagen of een bakfiets? Ja,
nee, hij had geen fiets. Dat ging hij met een wagen, hoor. Met een wagen. Gerrit. Ik hoop dat hij Gerrit heette. Het was weer een broer van die tante waar ik het over heb, weet u wel. En dan had hij ook nog een broer die woonde op de Prellenweg.
Ja, was hij een van die twee ook niet erg muzikaal? Staat me iets bij. Staat er niet in een speelde zich een muziekinstrument?
God, dat kent best zo, wat ik zag.
Ja. Maar goed, maar ze hebben dus heel lang nog dat bedrijf gehad, hè?
Ja, die vrouw, ik zal je eerlijk vertellen, ik weet goed, ze hadden een dochter. En die was met een pauw getrouwd, een marineman. En, oh god, ik weet het zo goed, ja, allemaal. En dat toen later, dat die uit Indië kwam, die man van de... Kijk. Ach, ik zal u vertellen, we hebben toch als kind zijn. Wij hebben nooit geen, in de oorlog ook toen die vreselijke toestanden.
Heb je de oorlog dan ook nog gewoond, hè?
Nee, van mijn tijd, de Belgische oorlog. En dat je Spaanse griep kwam, dat mag je gerust weten. Dan kwam ik thuis en zei tegen mijn moeder, dan ben er alweer ramen dicht, alweer luiken dicht. Kijk, was er weer een dode. Wij werden er gewoon opgegroeid, hè. En dan zei mijn moeder, nou stil maar. De mensen zijn misschien gelukkig. Maar dat was zo erg soms. Dus dat, ik heb het gezien, het is zo waar als ik hier zit. En je Wezelman was een hele grote man vroeger. En zijn vrouw was een liefertje, die was in verwachting. Maar het was een feestelijke tijd. En toen heb ik nog gezien dat die vrouw met het kindje, dat werd ook door de honger alles doodgeboren was, in de kist lag. Vergeet je nooit. He? En hij was een hele grote man en dat sloeg hem een beetje in zijn hoofd. Dat hij ging 's maandags wel eens een borreltje drinken. En dan zeiden wij allemaal binnen blijven na 4 hoor. Want Jan Wezelman komt eraan. Weet u wel, die was dan gewoon opgeleien.
Nou, die was ook ijzersterk, hè?
Oh, grote kerel.
Je was 2 politieagenten, dacht ik, in het water gesmeten.
Ja. En een goede man, die man, die had zo'n verdriet dat hij dat vrouwtje... Ja, het was de hoort. En zo'n rijk Nederland, moet u goed luisteren. De mensen, kijk, wij hadden het geluk, we kregen vis. Ja. En de ene dag kookte vis en de zei mijn moeder, dan krijgen jullie morgen wel weer vis met mosterdsaus, maar geen boter erin, want dan moet je wachten dat we de bonnen hebben. Kijk, maar wij kregen te eten.
Hadden jullie nog nooit geen vlees bij de slager?
Nou, bij slager Groen. En we gingen veel naar de vaderslager vroeger. Want dan had je bijvoorbeeld 3 pond paardenlappen voor 60 centen. Ja, moet je nou komen. Ja, dat is een heel andere tijd. En dan moest ik van mijn moeder veel. 'S maandags moest ik een dikke koek bakken in een zuurpan zo. Hadden we 4 pit oliestel. En dan kon ik het beste doen. Want als hij dan een half uur stond, dan moest hij omgegooid worden. En ik had een zuster, die was ouder even ziek. Nou, die had er dan nooit zo'n gevoeling voor. Maar ik vond het toch wel prachtig om dat te doen. En dan werd hij later op tafel gelegen. En dan gingen we eten. Weet je, werd er stukken gesneden. Het leven was heel anders.
Je had natuurlijk moeder Geervliet nog, hè?
Ja, van Geervliet, ja. Die ging met een hoop kinderen, arme kinderen ook, met bussen. Ja, nee. Ja,
dan kon je nog klompen kopen.
Ja.
De meeste liepen nog op klompen die dagen.
Ja, en dan gaf er een dubbeltje, moet je horen. Moet je erop leggen, hè? Nee. Zo, ik zal u heel... Ja, die van Geervliet, die woonde op de hoek van de stad, maar Bossenstraat, daarbij, ja, ik weet het. God, een grote vrouw. En dan had ze een bus gereserveerd voor een hoop mensen die met die mee wouden. Nou ja, daar ben ik ook eens een keertje mee geweest. Dan betaalde je een dubbeltje, weet je wel. Ja.
Ja, een verzorgingstehuis, liefdadigheid naar vermogen.
In de Jannesveldstraat. Ja. En dat zal ik nooit vergeten. Toen heb ik toch wel eens als kind gedacht. Toen zag ik daar eens een keer een oude vrouw zitten. Oh, zo. En toen dacht ik bij mijn eigen, oh god, wat eng als dat meestal zo zit. Toen had je dat niet zo mooi uitgebreid als nou allemaal. Hè. Was in de Jannesveldstraat. En had je het leger des Heils. Daar ging ik veel naartoe, dikwijls naartoe. Dan vond ik dat toch wel weer mooi om daar weer naartoe te gaan. Weet u wel. Hè. Ja,
de Spoorgracht was het.
Ja, op de Spoorgracht, ja. Ging daar naartoe. En dan had je er vlakbij weer een kruidenierszaak. Die man die verloor toen Breske, geloof ik. Die verloor toen zijn vrouw. Bres heette die, geloof ik. En die heeft toen zijn vrouw verloren. En die mooie kruiden. Keurige man was er toen. Ja.
De liefdadigheid en vermogen. Er zaten allemaal mensen die het niet zo best hadden.
Nee. In zo'n rijk land, ja, dus later, het is ook geen wonder dat de marine dat anders aangepakt had vroeger.
Er werden zelfs toch collectors gehouden om die mensen dus een beetje plezier te beleven.
Ja, het is Jan Hitlers gekomen, want in de jaren 20, ik heb trouwens ook nog een boek leggen, in de jaren 20-40 heb de marine eigenlijk gevochten voor de mensen.
Heb u nou in lagere schooltijd ook nog ergens gewerkt in de Helder? In een winkel of zo? Of,
dat verscholen kwam. Ja, ik heb gewerkt nog een tijdje, moet je horen. We moesten wel mijn moeder helpen, maar we moesten toch een present hebben. Mijn moeder kon ons. En dan had je Meijer, die fabriek waar je japonnen, je schorten naaiden en alles naaiden. Ja, en moet je horen. En toen was het zo, dan moesten we 's morgens om 7:30 beginnen, tot 6:00. En dan zaterdags moesten we tot 1:00. En dan kregen we, nou dan had je wat afgerommeld hoor, moet je goed horen. Nou dan had je 10 gulden in de week, moet je horen. Hè? En dan kreeg je met je vakantie, 1 week vakantie met extra 10 gulden. En dan is toen, nou dan kun je lachen, om die tante Marie Keet. Die vond het schande dat het... Ja, goed.
Dan heb ik nog een liedje.
Ja, het is mijn oudste zoon.
Nou,
geef jij
succes verder.
Nee.
Ja.
Nou, ik ga ook zo dekken.
Ja, want
ik
moet gaan maar, deze. Nou, ik zal hem hier ook horen. Ja, toch. Nou. Dag.
Dag, tot ziens. Ja, dag.
Hier geweest zijn. En toen had je met zeker ook weer tegen me. Ja, de, oh, graag. Moet je horen, je had dan bij mij, oh ja, en toen zegt mijn tante op een keer, tante Marie, moet je horen, die zegt, was een beide handen vrouw. Ik durf het niet te zeggen. Dit is de tweede vrouw. En die komt toch van Katrika. Dus binnen altijd. Maar mijn tante, die had het gewoon. Gooide er toen om in het bed na. Mijn tante, toen de tijd nog. En dus zegt ze op een keer. Ze zegt, kinder, weet je wat jullie nou eens een keer doen moeten? En dat is waar gebeurd hoor. Ik vind het zo schandalig. Zaterdags moeten jullie ook werken. En voor die parotcenten, jullie moeten staken. Ze zeggen, ja tante, hoe moeten we dan staken? Nou, ze zullen jullie wel helpen. We maken een vlag. Ja, dan kun je even lachen. Je was al wel jong. Ik was een jaar of 15, denk ik. Er waren ouder ook. En toen had ze op die vlag had ze een rijm gezet. 8 uur naaien is genoeg. Daar heen lopen, die moesten erom lachen natuurlijk. Hè. En dan liepen wij van mij in die stoet. Allemaal door de Brouwerstraat, door alles. En we gingen staken. Heb toch wel enigszins geholpen. We kregen wat meer. En we mochten zaterdags meer. Hè. Maar zo ging het, meneer.
Oh, dus je hebt ook een staking meegedaan. Dat, ja. Dat was in 1930.
Dat ken wel, meneer.
Dat was daar hebben jullie toch bij het Bondsgebouw hebben jullie dat toen nog...
Nee, dat was dan je. Want ik was jonger, want ik was in 1932. Ben je niet, was ik al getrouwd.
Ja, we waren in 1930 dus. Toen was er een staking van de prikfabriek.
Oh, dat was daarna denk ik dan weer van Meijer. Maar ik was nog meisje van 15 en ik ben in 4 geboren. Ik denk dat ik een jaar of 14 was, zoiets. En er waren wel ouder ook bij. Hè? En toen zegt ze, maar dan gaan jullie hier door de straat en nog zo. Later, mijn moeder moest, die stak het ook nog om lachen. Ze zei, maar tante Marie, je hebt toch wel gewonnen. En toen kregen we dan, het was heel erg bij Meijer, meneer. We zaten ons eigen rot te pukkelen, alles. Hè? En de machine schoonmaken. En het was gewoon erg. En voor die paar cent, en dan was het vakantie. Nou ja, dan kreeg je. Je loon en dan een week erbij. En dat is toen wel veranderd.
It was just a neighborhood dance. That's all that it was. But oh, what it seemed to be. It was like a masquerade ball. With costumes and all, 'cause you were at the dance with me.
It was just a ride on a train, that's all that it was. But oh, what it seemed to be. It was like a trip to the stars, to Venus and Mars, 'cause you were on the train with me.
And when I kissed you, darling, it was more than just a thrill for me.
It was the promise, darling, of the things that fate had willed for me.
Now it was just a wedding in June, that's all that it was, but oh, what it seemed to be. It was like a royal affair, with everyone there, 'cause you brought all the world.
When I kissed you, darling, it was more than just a thrill for me.
It was a promise, darling, of the things that fate had willed for me.
It was just a wedding in June, all that it was, but oh, what it seemed to be. It was like a royal affair, with everyone there,
'cause you said, yes I do.